Je luistert naar het Kantelmoment, een podcast van Centrum voor Consultatie en Expertise. Soms stuiten professionals, cliënten of verwanten in de zorg op problemen en loopt een situatie vast. Bijvoorbeeld als gevolg van onbegrepen of problematisch gedrag van een cliënt, naasten die zich niet gehoord voelen of teamleden die niet op één lijn zitten. Dan kunnen consulenten van CCE in een consultatie helpen om de vastgelopen situatie vlot te trekken. In deze podcast duiken we in zo'n consultatie en zoeken we samen met de betrokken partijen naar het kantelmoment. Welke actie, inzicht of aanpak deed de situatie ten positieve omslaan? Een gebouw, wat is dat eigenlijk? Stenen, staal, fundering, vooral een constructie, want een huis mag niet omvallen. We bouwen een huis en daarna bouwt dat huis ons, dat zei Winston Churchill ooit. Een verhaal. Zelfs als dat verhaal waar gebeurd is, is net als een huis. Het staat of valt met de constructie, met de fundering, de steunmuren, het dak. En daar gaan we het in deze podcast over hebben. Over een constructie als een huis, de constructie van zorg, de muur die het dak hoog houdt en de willekeur van de wind buiten. De regen, de storm, beschutting en veiligheid. Gideon is nu 21. Jarenlang worstelde de Friese jeugdzorg met hoe ze hem het beste konden ondersteunen. Hij groeide noodgedwongen op bij zijn oma Sylvia en zij stond hem liefdevol bij. Toch kon zelfs haar toewijding niet alle moeilijke momenten voorkomen. Gideon is niet het huis waar deze podcast over gaat. Hij is degene die beschutting moet krijgen door het huis.
Vroeger woonde ik gewoon nog thuis bij mijn vader en bij mijn moeder. Die zijn uiteindelijk uit elkaar gegaan toen ik 5 jaar was. En mijn moeder kwam in het ziekenhuis terecht rond mijn 6e. En toen ben ik bij mijn vader gaan wonen. Daar heb ik tot mijn 11, 12e gewoond.
Dat ging een paar jaar goed. Tot hij 11 of 12 jaar oud was. Er waren omstandigheden waardoor hij naar een andere plek moest.
Toen ben ik naar mijn eerste kennis van mijn vader gewoond. Maar die werd niet goedgekeurd. Het was geen goede leefomgeving. Vanuit daar ben ik bij mijn oma gaan wonen. En toen ging het ook niet goed. Ik ging op school, ik begon met blowen. Ik begon niet meer naar school toe te gaan. Niet meer te gedragen in de les.
Gideon was 4 jaar oud toen hij iets meemaakte dat hem een enorm trauma bezorgde. 4 jaar oud. Zijn moeder viel van de trap, knalde met haar hoofd op de grond en lag in een plas bloed. Luister even wat zijn grootmoeder Sylvia daarover vertelt.
Hij heeft de voordeur open weten te krijgen, is de buurt ingerend. Dat was hier een volksbuurt. En die hebben de ambulance gebeld en de buren hebben Gideon meegenomen. Nou, dat was voor hem ook traumatisch, want het was een buurvrouw waar hij een hekel aan had. Later heeft hij me dat wel eens verteld.
Want, zoals gezegd, vanaf het begin van zijn tienertijd woonde Gideon bij grootmoeder Sylvia. Zij praat met hem. Bij haar kan hij zijn verhaal kwijt.
Hij is dan in sommige opzichten echt een kind. En daar is hij in achtergebleven. Als kind heeft hij nooit kind kunnen zijn. Hij had de verantwoording dat zijn vader op tijd de deur uitging. En zelf geen eten mee voor. En dat de boodschappen gedaan moesten worden. Dat...
Een jongen in een gebouw. Hij zoekt beschutting. Alleen, als het huis een rammelige hut is of een tentje voor even, voelt hij zich dan veilig? Ja, even geen regen, even geen wind, maar hoe lang houdt die hut het? Hoe stevig is die tent? Laten we even naar Carmen luisteren. Zij is een van de CCE-consulenten.
Ik let op verschillende dingen. Eigenlijk in de eerste plaats over hoe wordt er over deze jongeren gesproken.
Een huis is niet altijd een thuis. Natuurlijk, elk huis biedt bescherming. Het heeft een dak, het heeft ramen. Maar belangrijk, Wie wonen er met hem in dat huis? Hoe kijken ze naar hem? Hoe behandelen ze hem?
Welke toon, welke stijl? Hoe wordt er naar hem gekeken? Welke betekenis wordt er gegeven aan zijn gedrag? Ja, en ik probeer dan een beetje te achterhalen, en welke ideeën zitten daar dan achter?
De CCE-consulente Carmen luistert naar Gideon en ze luistert naar oma Sylvia. Ze moet nadenken over een situatie die veilige beschutting levert voor de jongen.
En dat probeer ik wel een beetje te halen uit de taal. Hè? Wordt hij beschreven als een irritante kleine klier die nou eens een keer moet gaan luisteren? Hè? Of wordt er naar hem gekeken als een jongen die vastgelopen is in het leven en die niet zo goed weet hoe hij eruit moet komen en op allerlei manieren om zich heen maait om zich te redden?
Gideon groeide op.
Ik had geen zin meer om te leren. Toen uiteindelijk werd ik van mijn oma overgeplaatst naar Crisis in Drachten. En daar begon ik ook met stelen uit winkels. En het ging steeds slechter.
Vanaf zijn geboorte heeft oma Sylvia geprobeerd om zo goed mogelijk voor de jongen te zorgen. We kunnen van alles vertellen over de ouders van Gideon. Zijn vader had problemen, zijn moeder had problemen. Mensen hebben nu eenmaal vaak moeite met het leven. De trauma's van Gideon waren van invloed op zijn gedrag. En daarom deed oma Sylvia een beroep op Richard, een coach.
Hij liep achter mij. Hij liep al 2 tot 20 meter achter me op een gegeven moment. En de conditie die hij op moest brengen was nogal wat. Want het ging even door de bosjes heen en over de duinen en over de bulten heen.
Dit is Richard. En volgens een aantal mensen was Richard geen vakbekwame, geen geregistreerde professional. Oma Sylvia vond Richard juist een hele goede coach. Kijk, Richard probeerde te achterhalen waar dat gedrag vandaan kwam. Dat gedrag dat was gezien door oma Sylvia en dat ze niet kon wegnemen, niet zomaar. Dus terug naar dat bos. Toen Gideon 2 tot 20 meter achter Richard aanliep in dat bos.
Maar hij bleef volgen. Dus op een gegeven moment toen heb ik had bokshandschoenen bij me. Ik kom in de versportwereld weg. Ik had bokshandschoenen bij me. En toen heb ik hem een paar bokshandschoenen gegeven. Ik zei, nou, probeer hem maar eens te slaan. Nou, dat deed hij dus ook. Maar heel gefocust. En nou verwacht je als iemand die echt agressie bij zich heeft, nou, die begint te rossen.
Observeren en handelen. Dat maakt kijken tot een activiteit. Een belangrijke activiteit die zorgt voor analyse. Voor conclusies of nieuwe vragen, nieuw onderzoek dus. Iemand die agressie in zich heeft, begint te rossen.
Nee, Gideon niet, die hield zich in. Dus toen dacht ik, jouw gedrag vertelt mij op dit moment dat je helemaal niet van plan bent maar te slaan, maar je houdt jezelf in, je houdt rekening met mij.
Het fundament voor de hulp aan Gideon kan gelegd worden. Er is een kwaliteit in de jongen die mogelijkheden biedt.
Nou, dat is een van de voorwaarden om te begrijpen dat iemand veranderen kan. Ja, want als je dat niet ziet, dan is er iets psychologisch iets niet in orde. Maar Gideon had het heel goed door. En we hebben nog wat oefeningen gedaan. Waaronder ik ook heb laten inzien hoe je stevig op zijn benen kon blijven staan.
Dus kijken en daarna handelen. Handelen en daarna kijken. Weten waar de wind vandaan komt en dan je muren bouwen. Zo werkt een architect als hij een huis bouwt.
Toen zijn we terug gaan lopen, alleen toen liep hij nou, nagenoeg naast me. De afstand is steeds kleiner. Oh, nou snap ik ook al dat ik hem kan laten volgen. Dus ik had al door van, hey, dit is aan de hand. Deze jongen heeft gewoon domme schreeuw om hulp. En die wil graag geholpen worden en dan wil hij wel volgen.
Even terug naar Carmen, consulente van de CCE.
Waar ik in de dossiers altijd op let is ja, het diagnostische deel, het beeldvormende deel. Ja, vanuit welke beelden of vanuit welke mogelijk vastgeroeste beelden wordt er naar een jongen gekeken. En in zijn geval was er sprake van autisme, zei men. En dat vind ik dan interessant. Ik denk, oh, oké, er is kennelijk gedrag gezien waarvan betrokkenen denken dat autisme daar aan de grondslag ligt of dat autisme speelt.
Met vertrouwenspersoon en coach Richard in de buurt werd Gideon duidelijk rustiger. Maar in de jeugdinrichting waar hij intussen zat, kwam hij geregeld in conflict met zijn begeleiders. Dat liep soms flink uit de hand. Oorzaak en gevolg.
Dus ze pakken je beet, ze gooien op de grond.
Dat zegt hij er nu over.
Ze denken daar alleen maar aan hunzelf, om hun eigen veiligheid. En als het om jou gaat, dan boeit het niet zoveel.
Als je twijfelt aan de intentie van de ander,
aan de inspanning van die ander, dan ontstaat er wantrouwen. Dan ontstaat er verwijdering. En met wantrouwen en verwijdering komt er meer twijfel aan de ander. Er is zoveel in Gideons verleden dat we niet kunnen uitwissen, maar zijn toekomst kunnen we wellicht beter maken. In het behandelcentrum wisten ze niet wat ze met Gideon aan moesten. Na het zoveelste incident werd hij overgeplaatst naar een gesloten jeugdafdeling. We hebben Carmen van Bussel al aan het woord gelaten. Zij is orthopedagoog, consulent van CCE. Ze keek, ze luisterde, ze praatte met iedereen en ook met Gideon, waarvan ze zeiden dat hij symptomen van autisme had. Tenminste, dat zeiden ze.
Maar als ik die jongen zie, dan heb ik dat gevoel helemaal niet. Dan voel ik wederkerigheid, dan voel ik... Ik voel wel een soort gereserveerdheid bij hem om contact aan te gaan, maar... Nee. Er groeit wel wat in ons contact en ook vrij snel. En hij kijkt me aan en hij kan mee met gedachten. En hij kan zijn eigen gedachten wat variëren als ik hem andere informatie geef.
Gideon, die je bokshandschoenen aantrekt, maar die dan niet zijn agressie afreageert. Die rekening houdt met de ander.
Dus dat zijn dan van die patronen dat ik denk dat de rijmt voor mij niet. Maar dan zie ik wel in een dossier zo'n klassificatie staan of zo'n diagnose. En dan zie ik vervolgens ook allerlei behandelingen die daar dan op gebaseerd zouden zijn. En dat vind ik dan interessant.
Interessant. Of intrigerend. Dit is wat zij zegt. Iets in de constructie klopt niet. Dus kijken. Luisteren. Nadenken.
De mensen die er voor hem hadden moeten zijn, die konden er niet voor hem zijn. Niet goed genoeg in ieder geval. Behalve zijn oma, denk ik. Dat is een absolute positieve uitzondering in het hele verhaal. Maar hij heeft van jongs af aan allerlei signalen gegeven. Het gaat niet goed met me, help mij.
Wat zei Richard ook alweer? Richard, die hem bokshandschoenen aantrok.
Dus ik had al door van, dit is aan de hand. Deze jongen heeft gewoon domme schreeuw om hulp. En die wil graag geholpen worden en dan wil hij wel volgen.
Maar hij heeft van jongs af aan allerlei signalen gegeven. Het gaat niet goed met me, help mij. Die denk ik niet goed zijn gehoord. Waardoor hij als een soort lastig jongetje weggezet werd. Terwijl ik denk achteraf, jongen, je hebt zoveel signalen gegeven dat je je onveilig voelde en dat je niet gehoord en gezien werd.
Als je een veilig huis wilt bouwen met overal bescherming, dan moet je goed naar de grond kijken waarop je dat huis bouwt. En misschien ook wel naar degene die erin gaat wonen. Carmen deed dat.
Dat gesprek met Gideon herinner ik me heel goed, waarin hij naar mij luisterde, naar mijn ideeën hierover. En ook zei over zijn autisme, dat weet ik nog zo mooi. Zo van, ja, ik lees in jouw levensverhaal dat je autisme hebt. Ja, zegt hij, ze zeggen het. En dat vond ik zo'n mooie uitspraak van hem, dat ik dacht, ja, je hebt zo gelijk, jongen. Ze zeggen het.
Ze zeggen het. Ze zeggen het.
En herken je dat zelf? Nee, hij herkent het zelf niet. En toen heb ik met hem besproken wat mij zo opgevallen was uit zijn levensverhaal en uit zijn gedrag. En toen zag ik, ja, eigenlijk een soort, misschien wel moet ik het noemen, herkenning of erkenning van zijn levensverhaal. Los van of het waar of niet waar is, hè? Maar als alternatief voor het verhaal wat hij altijd gehoord had, jij hebt autisme en je bent lastig, was het, je hebt wel heel veel meegemaakt en ik snap wel dat jij op deze manier probeert om jou te redden. Hadden we ineens een heel ander gesprek.
Dit kun je een kantelmoment noemen. Een aanname die door meer inzicht, door meer kijken en luisteren, een aanname die kantelt. Carmen gaf adviezen aan het team om Gideon heen. Over zijn dagbesteding, over hoe je hem het beste kon benaderen. En ze benadrukte dat de hele omgeving die klassificatie autisme los zou moeten laten. De mensen die met hem te maken hebben, zouden hem vooral moeten zien als een jongen die ongelooflijk zijn best doet om zich staande te houden in het leven. Korte tijd later ging Gideon weer terug naar Friesland. Bij Jeugdzorg Friesland kreeg hij te maken met gedragswetenschapper Erik het Hart.
Vanuit het verslag van het CCE, hè, daar staan een aantal duidelijke adviezen in. Onder andere van vorm een team, een sterk team om Gideon heen. Dat de ouders, de pleegouders ook meer ondersteuning kregen. Ook om hoe ze het beste met Gideon om zouden kunnen gaan.
Erik werd zijn regiebehandelaar. Het Hart begeleidt onder meer gezinsprogramma's en coördineert een team van jeugdcoaches die zich richten op jongeren die in de knel zitten.
De ambulante gezinshulp heeft er in gezeten om oma en haar partner te ondersteunen.
En Gideon kreeg therapie in een instituut waar hij niet al te beste ervaringen had gehad.
Want dat wilde hij ook graag zelf. Dat vond ik ook wel heel knap van hem. Omdat dat natuurlijk ook een plek was voor hem die best wel een negatieve lading had. En uiteindelijk heeft hij dat dus wel kunnen omdraaien naar iets positiefs. En dat was ook wel heel mooi, want hij kwam dan ook allemaal mensen tegen die nog kenden van de tijd dat hij daar zat. En die vonden dat natuurlijk ook allemaal heel top dat hij dan daarheen komt om zijn therapie. En dat ze hem dan weer zagen en dat ze ook zagen dat het gewoon veel beter met hem ging.
Zo ontstond een stabiele situatie waarin Gideon nog altijd begeleiding kreeg van coach Richard, van oma Sylvia, van medewerkers van pleegzorg en van een overkoepelende organisatie van sociale wijkteams. Gideon begon zelfs voorzichtig over zijn toekomst na te denken. De zon scheen. Dat is mooi. En er was een dak tegen de regen. Toch, je kunt het moeilijk verborgen gebreken noemen, maar niet alles was roze geur en maneschijn. Erik kan het ons precies uitleggen.
Voor je 18e val je onder de jeugdwet en na de 18e verandert dat. En daar is het eigenlijk een beetje op misgegaan.
Vanuit de verlengde jeugdwet kon wel de hulp aan oma en haar partner doorgaan en kon ook therapie worden verleend. Maar wat Richard deed, de man van de bokshandschoenen, ja, dat kon niet.
Nou ja, eigenlijk hadden we toen ook al gezegd, nou, dat moet je niet doen. Je moet dit niet uit elkaar halen. Je moet dit gewoon op verlengde jeugdwet moet je dit voortzetten.
Richard dus, die met Gideon het bos inging, die hem bokshandschoenen aantrok, die zag dat hij niet zijn agressie uit zijn lijf sloeg, dat hij rekening hield met de ander, dat hij een roep om hulp in zich had. Die Richard, dat kon niet.
Dat heb ik steeds teruggezien op het moment dat de financiering weer dreigde te gaan stoppen en het werd onzeker van hoe gaat het nu verder en kan Richard mij begeleiden, dan merk je gewoon bij Gideon dat hij onrustig wordt en dat hij terug gaat vallen in oud gedrag.
Een huis moet bescherming bieden. Daar is het een huis voor. Fundament, muren, dak. Gideon zag het wegvallen. Ook dat werd een kantelmoment.
Wel meer agressiever gedrag. Ook meer spanning in de thuissituatie natuurlijk ook. Tussen hem en oma, maar ook vooral tussen hem en de partner van oma. Dus dat zie je dan wel terug. En nou ja, dat vooral het gebruik is op een gegeven moment best wel fors geweest.
Het kantelmoment. In deze geschiedenis zijn er heel veel, maar soms is het zelfs een wankelmoment. Alles schudt, alles trilt en alles kan zomaar omvallen.
Vorig jaar zomer, denk ik, is dat geweest. Tot een crisis is gekomen waarbij hij ook wel het kenmerk van psychose en zo liet zien. Dus dat is ook een behoorlijk spannende periode geweest. Dus dat had zeker een weerslag op hem. Die onduidelijkheid constant.
Oma Sylvia meldde zich opnieuw bij CCE. Dit keer kreeg CCE-consulent Anneke Jelsma het dossier op haar tafel. De opdracht was om te onderzoeken hoe Gideon's situatie verbeterd kon worden.
Ik had zo'n tekening gemaakt van wat een beetje de kern, de stabiele driehoek was. En dat was natuurlijk, dat was eigenlijk één as. Gideon, oma. Maar daar hing stiefopa natuurlijk toch wel heel dicht tegenaan. En dan in de ring eromheen was dan eigenlijk alleen nog maar Richard.
Anneke is erin gespecialiseerd om systemen binnen de zorgverlening te onderzoeken en te bekijken hoe de onderlinge samenwerking verloopt. Zij probeerde alle betrokken partijen ervan te overtuigen dat Gideon vooral baat heeft bij een stabiele omgeving.
En dan heel erg op afstand de moeder en de vader, die niet heel actief zijn, maar natuurlijk in zijn hoofd wel een papa en een mama zijn. Hè? Dus die spelen wel een rol, ook al zijn ze fysiek niet heel erg aanwezig, zijn het wel zijn vader en zijn moeder. En als hij wegliep, dan ging die ook heel vaak naar een van hen toe.
Of dat nu een veilig thuis was. Maar goed, wat moest Gideon dan? Vertrouwen. Daar gaat het om, zegt Anneke. Dat je om je heen kijkt en dat je alles kunt vertrouwen. Dat had en heeft Gideon nodig. Altijd.
En dan dat hij op de, ja, dat al heel vroeg eigenlijk op het kinderdagverblijf, maar of op de kinderopvang, maar ook op school en ook de oma signalen afgegeven zijn dat het niet goed ging met dat kind. Dat daar eigenlijk betrekkelijk weinig mee gedaan is.
Kijk naar dat kind, heeft oma Sylvia altijd gezegd. Ja, kijken en dan niks doen. Dat is eigenlijk je ogen sluiten. Kijken betekent handelen. Zoals toen hij 6 jaar oud was. Toen hij in zijn eentje in een caravan zat, met een hond. Geen vader, geen moeder.
Toen pas is eigenlijk het hele hulpverleningscircuit in werking gesteld. Dus dan weet je al dat je te maken hebt, ja, met een zwaar beschadigd kind.
De beschadigingen zijn overduidelijk. Je kunt zelfs vaststellen hoe ze wonden zijn geworden. Littekens. Anneke zegt, bij Gideon staat of valt alles bij continuïteit en stabiliteit. Worden afspraken geschonden, dan valt hij in agressief gedrag. Kijk maar naar de reflex van zijn eerdere verblijf in behandelcentra. Sluit hem, leg sancties op. En Gideon komt in opstand, in woord en gebaar.
He, dus wat jullie doen als hulpverlening is, ja, jullie moeten die gaan ondersteunen. Dat systeempje moet je gaan ondersteunen op alle mogelijke manieren. Dus die opa, oma, Gideon, die relaties daartussen. En Richard, die de enige is die gebleven is. En die met allemaal in die kerndriehoek een goede relatie heeft. Dus dat moet het idee zijn. En niet individuen eruit trekken en daar wat mee gaan doen. En ondertussen niet zien wat voor effect dat op de relaties heeft. En want voor Gideon is van levensbelang dat die as overeind blijft. Want dat is het enige waar hij tot nu toe op heeft kunnen vertrouwen in zijn leven.
Glashelder van Anneke. Zo moet het huis zijn. Zo moet het huis ook blijven. Dak boven zijn hoofd. Maar kijk, Anneke kon niet anders dan constateren dat die continuïteit dreigde te verdwijnen. De vergoeding voor coach Richard stond op het spel. En waarom? Omdat hij koos voor een afwijkende benadering van Gideon. Tenminste, dat vonden de andere hulpverleners. Maar wat weet een muur nou van een raam? Anneke kon niet verkroppen dat een door iedereen omarmde maatwerkconstructie niet kon worden gehandhaafd.
Dus ik heb gezegd dat ik het echt schaamtevol vond. Dat we dus kennelijk niet in staat zijn om, voor mijn gevoel, iets redelijk eenvoudigs, een plan uit wat er al lang ligt, gewoon systematisch uit te voeren, daarin betrouwbaar te zijn en op te houden met dat gezeur over de uren van die en of die daar moet en wie de schuld heeft en et cetera.
Goed nieuws. Anneke's oproep had het gewenste resultaat. Ook omdat ze het dossier van de jongen onder de aandacht bracht bij het regionaal expertisecentrum, kortweg REC. Daar werd geconstateerd dat de eerdere adviezen over een team van vaste en vertrouwde begeleiders voor Gideon in de wind waren geslagen. Hoor wat oma Sylvia over haar kleinzoon zegt.
Hij had veel te veel verantwoordelijkheden als kleinkind. Veel te veel. En hij heeft veel te veel dingen meegemaakt en gezien. Daar is hij nog steeds mee bezig om dat te verwerken.
De REC draaide eerdere beslissingen over de financiering dan ook terug. Daardoor kreeg en krijgt Gideon de laatste maanden toch de begeleiding waarbij hij zich redelijk veilig en comfortabel voelt. coach Richard, vervult daarin nog altijd een belangrijke rol. Naar verwachting blijft dat zo tot hij 23 wordt. Oma Sylvia hoopt vurig dat hij leert om op zijn eigen benen te staan.
Ja, want waarom ben je hulpverlener? Ja, kijk, als jij alles in een hokje wilt stoppen. Dat kan niet, dat klopt niet. Kijk, sommige mensen kunnen daar misschien wel goed in terecht, maar er is geen mens gelijk. We zijn allemaal individuen en we hebben allemaal onze achtergrond en dat is allemaal anders.
Staat. Maar het wordt uiteindelijk een ruïne als er niet voor dat huis gezorgd wordt. Ja, de bewoner is daar zelf ook verantwoordelijk voor. Maar als die beschadigingen heeft, littekens, niet alles altijd moeiteloos kan, dan moeten we klaarstaan om hem te helpen. Gideon is van plan wat vaker zijn vader op te zoeken. Misschien zelfs wel bij hem in te trekken. Ruimte om aan scooters te sleutelen en die dan met winst verkopen. Straks is hij 23. Je luisterde naar Het Kantelmoment, een podcast van Centrum voor Consultatie en Expertise. Deze aflevering werd gemaakt door Peter Coudoot en Dick van den Heuvel, met een voice-over van Robin van den Heuvel van Medusa Media en geproduceerd door Exp Inc. Wil je meer weten over de onderwerpen die we bespreken? Bezoek dan onze website op cce.nl/podcasts voor aanvullende informatie en verdiepende content. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.